tweede deel van de bestudering van Matteüs 24. In deze Bijbelstudie zullen we kijken wat de woorden van de Heer Jezus zijn, wat hij eigenlijk heeft gezegd over de reden der laatste dingen, want zo wordt Matteüs 24 meestal benoemd. Ik heb geconstateerd dat het eerste deel hier en daar behoorlijk zwaar is. En dat is niet mijn intentie en niet de bedoeling. Maar ik wil graag zo dicht mogelijk bij de Bijbel blijven. En dat betekent dat het soms een beetje moeilijk is. En dat neemt niet weg dat nu we een moeilijk begin hebben gehad, deel 1, dat het tweede deel eigenlijk net zo moeilijk zal zijn om dat ook te begrijpen. Ik ga mijn alleruiterste best doen om u het zo duidelijk mogelijk uit te leggen, want dat is Bijbelstudie. Het goed uitleggen en samen kijken wat de Bijbel zelf zegt. Matteüs 24, daar zijn we begonnen in vers 1 en geëindigd in vers 14. Daarin zien we een langzame oploop, een langzame climax naar de grote verdrukking. Want in het eerste gedeelte, in deel 1, kwamen we tegen dat er een verdrukking werd genoemd. En dat was in vers 9. Daar stond namelijk: en als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden voor alle volken om mijns naams wil. En die verdrukking, dat bleek de lichte verdrukking te zijn waarover Paulus zei dat hij snel voorbij zou gaan. Het begin is dus een langzame climax naar de woorden van de Heer Jezus die we straks gaan lezen, namelijk over want als dan zal grote verdrukking wezen. En die term, de grote verdrukking, die is eigenlijk bij iedereen wel bekend. De Heer Jezus nam daar een aanloop naartoe en we zullen dus ook in deel 2 stilstaan bij de grote verdrukking. Ik neem u graag mee naar het eerste vers van het tweede deel. En dat zullen we nu met elkaar gaan lezen. Goed, dan zijn we aangekomen bij Matteüs 24 vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staan in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop. De Heer Jezus zei het al, die het leest, die merken daarop. En daarom gaan we eerst, voordat we verder gaan, naar Daniël 9. Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en den profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en verstaat van den uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Zoals ik al eerder aangaf, ik hoop dat u bekend bent met deze profetie, want er zijn nu 7 en 62 weken de revue gepasseerd. Deze telling eindigde exact op de dag precies, volgens mij, bij de intocht in Jeruzalem. Want toen kwam hij nabij, staat er in Lucas 19 vers 41. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekende het ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Dat was die laatste dag van de 69ste week. Er blijft dus nog maar 1 week over, namelijk de 70ste week van Daniël. En daar gaan de laatste 2 versen over in Daniël 9 vers 26. En na die 62 weken, en die zijn weer, daar zijn weer 7 weken vooraf gegaan, dus na die 69 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar, en dan hou ik eventjes aan wat er echt in de grondtekst staat, hij zal niet hebben. In de Statenvertaling staat, en het zal niet voor hemzelf zijn, maar dat zou slaan op zijn dood aan het kruis. En dat hij dat voor ons heeft gedaan en niet voor zichzelf. Maar dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat en hij zal niet hebben. Wat zal hij niet hebben? Dat koninkrijk waar iedereen op wacht. En een volk des vorsten, het wel komen zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Vers 27. En hij zal de velen een verbond versterken 1 week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal er verwoester zijn. En dat is weer waar Matthäus 24 vers 15 naar verwijst. De gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, die gruwel der verwoesting. Ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoesten. Dit gaat niet om de grote verdrukking die zou komen over de gehele wereld. Deze 70 weken en dus ook de 70ste week gaan alleen, volgens de Bijbel, over wat in vers 24 genoemd wordt, uw volk en uw heilige stad. Wanneer u trouw blijft bij het lezen van de Bijbel, dan zult u die conclusie met mij delen. Dat neemt overigens niet weg dat de grote verdrukking ook voor de rest van de wereld komt. Maar we zouden vaststellen dat we dat hier in ieder geval niet kunnen lezen. Aangezien de Heer Jezus nog steeds bezig is met het beantwoorden van de 3 vragen van de discipelen, zouden wij onszelf de vraag moeten stellen, gaat dit over deze dingen, of over uw parousia, of over de voleinding der eeuw? Het antwoord van de Heer Jezus is een zijstap, dat deel uitmaakt van zijn antwoord. Daarom verwijst de Heer Jezus specifiek naar Daniël 9, zodat wij daar zouden lezen dat het niet gaat om 1 van die 3 specifieke vragen van de discipelen, maar gaat om een tijdsperiode die daar ergens invalt. Deze zijsprong wordt genoemd de 70 weken. Deze zijn voor de Joden die in Judea wonen en die vandaag de dag in de Joodse staat Israël wonen. Een land met een zeer ongelukkige naamkeuze, want Israël impliceert 12 stammen, terwijl er volgens de Bijbel slechts 2 stammen zijn die daar nu wonen, te weten Juda en Benjamin. Dat was overigens al zo in de dagen van de Heer Jezus, toen hij deze woorden sprak. De Heere en zijn discipelen waren Joden, maar de profetie uit Daniël 9 gaat niet over de Joden die hun aardse woning hebben geruild voor een hemelse woning, maar gaat over de Joden die de Messias hebben verworpen en nog steeds hem verwerpen door bijvoorbeeld te zeggen dat hij nog moet komen. Wij geloven ook in de komst van Christus, maar wij weten dat het gaat om zijn wederkomst. De Joden erkennen Jezus niet als Christus, waardoor zij openlijk hem verwerpen en Gods toorn over hen zal komen. Gods toorn zal gestalte krijgen in de laatste helft van de 70ste week van Daniël. Maar dat zullen we pas lezen in vers 21 van Matthäus. Matthäus 24 vers 15 nogmaals. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop. Nu wij gehoor hebben gegeven aan de woorden van de Heer Jezus, namelijk deze zaken op te merken en dus dit schriftgedeelte te leggen naast Daniël 9, kunnen we het vers verdiepen door stil te staan bij de betekenis van de gruwel der verwoesting. De Heer Jezus noemt het de gruwel der verwoesting, Daniël noemt het de gruwelijke vleugel. Dit moeten synoniemen zijn, omdat de Heer Jezus specifiek in zijn bewoording refereert naar de gruwel. Deze woorden van Daniël hebben deels zijn vervulling gekregen in het jaar 168 voor Christus. Maar de Heer Jezus zou deze woorden niet wederom aanhalen als de profetieën van Daniël in zijn geheel vervuld waren. Dat is dus ook niet zo, want als de Heer Jezus antwoord geeft op de vraag van zijn discipelen die hem de tempelgebouwen tonen, verwijst hij naar de woorden die slaan op de laatste dag van de 69ste week van Daniël. En dat is weer een verwijzing naar de hele profetie uit Daniël 9 over de 70 weken. Met andere woorden, De Heer Jezus zegt, 69 van de 70 weken zijn voorbij gegaan, dus er blijft nog 1 week over. Dat betekent dat weliswaar in 168 voor Christus de gebeurtenissen die overeenkomen met de 70ste week, namelijk de oprichting van een gruwel der verwoesting in de tempel van Jeruzalem, zijn vervuld, maar dat de 70ste week zelf nog niet vervuld is. En die 70ste week, die dus volgens de Bijbelse profetie nog moet komen, in die 70ste week zal er wederom een gruwel der verwoesting rechtop worden gezet in de heilige plaats. In 168 voor Christus was de gruwel der verwoesting een afgodsbeeld die door Antiochus Epiphanes in de Joodse tempel werd geplaatst. Dat kunt u lezen in de apocryfe boeken der Maccabeeën. Antiochus Epiphanes is onder andere daarom een voorafschaduwing van de komende vorst van een volk die Daniël benoemt. Maar deze vorst krijgt ook de namen in de Bijbel het beest uit de aarde in Openbaring en de antichrist in Johannes. Het laat zich raden dat de toekomstige gruwel der verwoesting ook een afgodsbeeld is. De term gruwel voor afgodsbeeld komen we op 2 verschillende manieren tegen. 1. Een afgodsbeeld is in de ogen van de Heer een gruwel, in de zin dat hij er van walgt, een zeer sterke afkeer van heeft. Dat lezen we in Deuteronomium 7, vers 25. De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden. En dan eindigt het vers, want dat is den Heere uw God een gruwel. En dat slaat op die gesneden beelden van hun goden. Dus dat is een gruwel, dat vindt de Heer een gruwel. Het andere is, een afgodsbeeld wordt zelf een gruwel genoemd. Een afgodsbeeldje is dan een gruweltje. In 2 Kronieken 34 vers 33, Josia dan deed alle gruwelen weg uit alle landen die der kinderen Israëls waren. En maakte allen die in Israël gevonden werden te dienen de Heere hun God. Daniël noemt het afgodsbeeld de gruwelijke vleugel. Vleugel heeft in de Bijbel de betekenis van overdekken, overvleugelen zo u wil. Dat we in ons dagelijkse taal noemen bescherming. Zo hebben de cherubs in het visioen van Ezekiel 1 vleugelen. En zegt de Heer Jezus in Matthäus 23 vers 37, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugels, en gij lieden hebt niet gewild. Ook daarin zien we weer de vleugels, hè, wat een kip doet bij haar kuikens, het bijeenvergaderen onder de vleugels, dat is bescherming. Maar de negatieve kant van het verhaal zijn bijvoorbeeld de beelden in de Rooms-Katholieke Kerk van de beschermheiligen. En dat zijn ook gruwelijke vleugels, als u begrijpt wat ik bedoel. Volgens de Heer Jezus zal zo'n beeld van een beschermer in werkelijkheid een verwoester zijn. De oprichting van deze gruwel der verwoesting wordt in Openbaring 13 verder omschreven. Daar staat eerst in vers 11, en ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had 2 hoornen, des lamshoornen gelijk, en het sprak als de draak. Ik zei zojuist al, Antiochus Epiphanes is onder andere daarom een voorafschaduwing aan de komende vorst van een volk die in de Bijbel ook de namen krijgt, het beest uit de aarde en de antichrist. In Openbaring komen we die toekomstige Antiochus Epiphanes, de echte antichrist, tegen en hij richt een beeld op. In vers 14 van Openbaring 13 staat, en verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde toedoen gegeven zijn in tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degene die op de aarde wonen dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde een beeld zouden maken. Daar komen we het beeld tegen. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest zou spreken. en maken dat allen die het beeld van het beest, nou komen we dus voor de vierde keer tegen, niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. De gruwel der verwoesting is een beeld dat uitbeelding geeft aan het eerste beest, dat ook beschreven wordt in Openbaring 13. Dit beeld zou degenen die verleid worden door het beest beschermen, is de idee. Want dat betekent het woord vleugel dat Daniël aan het afgodsbeeld meegeeft. Ook blijkt dat de gruwel der verwoesting een geest krijgt, zodat het gaat spreken. Maar ik wil niet te veel afwijken van deze studie van Matteüs 24, dus ik ga het hierbij laten. Nogmaals, vers 15 van Matteüs 24. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop. Nu heb ik bijna alles wat dit vers in zich heeft behandeld. Alleen nog niet het stukje staande in de heilige plaats. Hier staat niet zwart op wit dat het de tempel betreft. Als de heilige plaats wel de tempel is, dan betekent dat automatisch dat er in de 70ste week van Daniël een tempel gebouwd moet worden, zodat er in de helft der week dit beeld daarin opgericht kan worden. Deze visie van een nieuwe tempel in Jeruzalem ten tijde van de 70ste week wordt doorgaans ontleend aan dit vers in Matteüs 24 vers 15. Maar dat mag u hier niet lezen, omdat het er simpelweg niet staat. Een beter vers zou ik dan in dat verband vinden, 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonen dat hij God is. Maar ook dit vers is aan de hele magere kant om te argumenteren dat er een nieuwe tempel in Jeruzalem zal staan in de 70ste week. Veel belangrijker is om vast te houden aan wat er wel staat geschreven in de Bijbel. De Heere zelf zegt dat het beeld zou staan in de heilige plaats. En dat alleen is de waarheid, waar die heilige plaats dan ook mogen zijn. Matteüs 24, vers 16, 17 en 18. Eerst vers 16. Dat als dan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen. De Heere Jezus begint met dat als dan. Dat wil zeggen dat wat hij daarna gaat zeggen gekoppeld moet worden aan het voorafgaande wat hij gezegd heeft. Met andere woorden, wat de Heer Jezus nu gaat zeggen volgt direct op als men ziet staan de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Als men dat heeft gezien, zouden zij die in Judea zijn de bergen opvluchten. Wie zijn dan die zij die zouden moeten vluchten? De mensen die in Judea zijn. En Judea is de naam voor het gebied waar de stammen Juda en Benjamin wonen, namelijk de twee stammen van Israël. De overige 10 stammen wonen daar niet, want we weten niet waar zij officieel vandaag de dag zijn. Vandaag de dag is Judea ongeveer hetzelfde gebied als wat wij de staat Israël noemen. Ik zeg even ongeveer, omdat ik niet de landsgrenzen exact heb nagegaan of dat helemaal 100% overeenkomt. Aangezien deze 70ste week van Daniël, waar de Heer Jezus naar refereert, nog niet is begonnen en het Judea in de tijd van de Heer Jezus vandaag de dag overeenkomt met de staat Israël, mogen we zeggen dat dit vers slaat op een ieder die dan in de staat Israël is. Dus wie dan in de staat Israël is, zou moeten vluchten als dat beeld wordt opgericht. Dat geldt ook voor de volgende versen, vers 17 van Matteüs 24. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Ook dit vers mag worden toegepast op degenen die in Judea zijn. Dus uw volk en uw heilige stad uit Daniël 9, als u hebt opgelet. De reden is dat de Heer nog altijd bezig is met zijn zijsprong over de 70ste week van Daniël, die gezien moet worden als een belangrijke tijdsperiode die eigenlijk buiten de 3 punten van de vragen van de discipelen vallen. Als men op het dak is van een huis in Judea, dan is de Bijbelse gedachte erachter dat men dan via een trap die buiten langs het huis loopt, naar beneden gaat om vervolgens dan door de deur het huis binnen te gaan. De indeling van zo'n huis verschilt in dat opzicht met een Nederlands huis. En daarbij komt dat velen van ons een puntdak hebben. En ja, daar hebben wij gewoon eigenlijk nooit iets te zoeken. Maar de idee achter dit vers is, wanneer men de trap is afgegaan, men de korte tijd die men anders zou gebruiken om iets uit zijn huis weg te nemen, zou gebruiken om direct te vluchten. Met andere woorden, benut elke seconde. Wat de Heer Jezus hiermee demonstreert is dat de tijd om dan te vluchten zeer gering is en dat men daar acht op zou slaan, zodat men geen extra tijd verspilt aan onbelangrijke zaken, maar elke seconde zou gebruiken om te vluchten. Diezelfde visie kunnen we ook opmaken uit het volgende vers, Matteüs 24 vers 18. En die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Het gaat dus om vluchten, zo snel mogelijk en geen enkele seconde verkeerd benutten. Daar gaat het om. Dan zijn we aangekomen bij Matteüs 24 vers 19. Maar wee de bevruchte en de zogere vrouwen in die dagen. Nadat de Heer Jezus heeft gedemonstreerd dat de tijd om te vluchten zeer gering is na de oprichting van de gruwel der verwoesting, geeft de Heer een ander aspect aan deze zeer korte tijd dat men nog zou kunnen vluchten. De idee is dat vrouwen en kinderen zwakker zijn dan mannen. Dat lezen we niet alleen in de Bijbel, dat geldt ook voor vandaag. Een toepasselijke gezegde in dit verband is vrouwen en kinderen eerst. De zwangere vrouwen en de vrouwen die baby's hebben zijn al helemaal een kwetsbare groep. Contextueel blijkt dat vrouwen en kinderen eerst wordt vervangen door het gezegde een ieder voor zich. De haast die men volgens de Heer Jezus dan zou moeten maken, hè, als die gruwel der verwoesting wordt opgericht, maakt het voor de vrouwen met een baby in de buik of op de arm, dat men niet moet verwachten dat het tijd is voor extra hulp, ondanks dat ze trager zijn. Het zou kunnen zijn dat hun eigen mannen niet zullen wachten uit compassie, maar eieren voor hun geld kiezen en zonder hun vrouwen de benen zullen nemen. Ja, dat is hard. Maar goed, dat is dan ook die grote verdrukking die dan gaat beginnen. De idee die de Bijbel ons geeft is dan ook dat men niet zou wachten met het vluchten totdat de gruwel der verwoesting wordt opgericht, maar dat men ver daarvoor al zou vluchten. Het vluchten zou men moeten doen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, wanneer er nog tijd is. Want als het beeld wordt opgericht, is er geen tijd meer. De uitbeelding van deze vlucht in de eerste helft van de 70ste week van Daniël vinden we beeldend beschreven in Openbaring 12, vanaf vers 1. Waar een vrouw wordt gezien met de expliciete vermelding van zon, maan en sterren, zodat we weten, uit schriftvergelijkingen met de droom van Jozef uit Genesis 37, dat het gaat om de 12 stammen van Israël. Want wat droomde Jozef? Dat lezen we in Genesis 37 vers 9. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen en zeide, ziet, ik heb nog een droom gedroomd en ziet, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij dat zegt, dan bestraft zijn vader hem en zegt tegen Jozef, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Dus zijn vader die heeft direct door dat die zon, maan en sterren slaat op zijn broeders. Dan lezen we over die vrouw die geheel Israël uitbeeldt, dus met inbegrip van de 10 stammen van Israël, waarvan wij nog steeds niet weten wie zij officieel zijn, dat zij vlucht. Openbaring 12 vers 5. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte de woestijn in, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. We lezen hier namelijk de omschrijving van een vrouw die een mannelijke zoon baart. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. De term mannelijke zoon zou op Christus zelf kunnen worden toegepast, maar niet in dit geval. De Heer Jezus is namelijk nooit van de aarde weggerukt. Daarom slaat dit op zijn lichaam, de gemeente. Die wordt wel weggerukt. Hetzelfde Griekse woord voor weggerukt, harpazo, wordt in 1 Thessalonicense 4 vers 17 met opgenomen vertaald. Openbaring 12 vers 6 en de vrouw vluchtte in de woestijn, dat kan volgens Matthäus 24 vers 15 en verder, tot de oprichting van de gruwel der verwoesting, namelijk op de helft van de 70ste week. En dan gaat dat vers verder, al waar zij een plaats had, haar voor God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Deze 1260 dagen is de laatste helft van de 70ste week. Want als men in het land blijft, kan men niet meer vluchten totdat de Heere zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat lezen we in Zacharia 14 vers 4. Men zou dus de woestijn invluchten. Matthäus 24 vers 20, doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op een Sabbat. De Heer Jezus spreekt nog altijd over het moment van de oprichting van het beeld van het beest, de gruwel waarvan Daniël meldt dat dit op de helft der week zal worden opgericht. Daniël 9 vers 27, en in de helft der week zal, over den gruwelijke vleugel, een verwoester zijn. Vanaf dan is er bijbels gezien bijna geen tijd meer om te vluchten. Ik had al gezegd dat men dat moment van de oprichting van de gruwel der verwoesting niet zou moeten afwachten, maar veel eerder zou moeten vluchten. Want de kans bestaat dat als men het erop aan laat komen en het moment daar is dat men moet vluchten, hun vlucht op een sabbat valt of in de winter. Dit is praktisch gezien extra vervelend als men moet vluchten, want de kans dat het openbaar vervoer dan rijdt is een stuk kleiner dan op andere dagen of tijden. De Heere zegt, doch bid. Wij geloven dat de Heer gebeden verhoort. Dat gebeurt soms en alleen als Hij dat wil. Maar misschien realiseert u zich niet dat als men op dat moment tot de Heere bidt, de Heere niet zal luisteren en al zeker niet gehoor zal geven aan dat gebed. Een paar voorbeelden waarom dat zo is, dat de Heer niet zal luisteren, ook al zegt de Heer Jezus, doch bid. Jeremia 7 vers 16. Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op, en loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. Jeremia 11 vers 11. Daarom zegt de Heere alzo, ziet, ik zal een zwaard over hen brengen, uit het welk zij niet zullen kunnen uitkomen. Als zij dan tot mij zullen roepen, zo zal ik niet naar hen horen. Jeremia 11 vers 14. Gij dan, bid niet voor dit volk en hef geen geschrei noch gebed voor hen op. Want ik zal niet horen, ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. Wat de Heer Jezus bedoelt met doch bid, is meer in de vorm van, ik hoop van harte voor jullie dat jullie vlucht niet in de winter of sabbat valt, want je zult het al zwaar genoeg hebben met het vluchten. Voor wat betreft de sabbat is er nog een opmerking van mijn kant. Ten oosten van Jeruzalem ligt de Olijfberg, zoals ik al had gezegd. Bij de wederkomst van de Heer Jezus zal Hij zijn voeten zetten op diezelfde Olijfberg. Dat lezen we in Zacharia 14 vers 4. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft dezelfde zal naar het zuiden. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijne bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u, o Heere. Als men bij de wederkomst van de Heer Jezus via de gespleten olijfberg pas weer kan vluchten uit Judea, dan is het logisch dat men in het begin van de 70ste week over de olijfberg moet vluchten, want die is dan nog niet gespleten. Die dal, mijn bergen, die is er dan nog niet. Maar wij lazen dat ook al in Matteüs 24 vers 16, dat als dan die in Judea zijn, de bergen opvlieden. Ja, dat is via die olijfberg, want dat zal ook bij de wederkomst gebeuren. En dan moeten zij dus vluchten via de olijfberg, dus via het oosten, richting Azal. Wat heeft het dan met de Sabbat te maken? Nou, dat lezen we weer in Handelingen 1 vers 12. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, dat gaat over de apostelen, van de berg die genaamd wordt de olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar één sabbatsreizen. Om vanuit Jeruzalem naar de olijfberg te vluchten, duurt één sabbatsreizen. Via de olijfberg kan men doorvluchten naar Azal in de woestijn. Andere schriftplaatsen leggen uit dat men zou vluchten of zou gaan naar de schaapskooi. En dat is de betekenis van de plaatsnaam Bosra. Of zou gaan naar Petra of Sela. Maar dat is allemaal bij elkaar in dezelfde plek. En dat is die gereserveerde plaats in de woestijn waar de vrouw naartoe zou vluchten. En waar zij, volgens hetzelfde boek Openbaring, buiten het bereik van de draak zou zijn. Maar nu ga ik buiten mijn onderwerp. Goed, toen waren we aangekomen bij Matteüs 24 vers 21. Maar voordat we die gaan lezen, laat ik u nog eventjes de aanloop zien die de Heer Jezus zelf maakt naar dit vers. Dan beginnen we eventjes weer vanaf vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staan in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen, die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevrucht en een zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van de begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dan pas krijgen we de term grote verdrukking. De Heer Jezus heeft een aantal versen gebruikt ter aanloop van het gebruik van deze term, zodat de grote verdrukking niet alleen in dit vers als een climax wordt voorgesteld, maar ook door al het voorafgaande. De Heer Jezus zegt dat de grote verdrukking een ongekend begrip is, omdat nog nooit iemand, sinds dat de kosmos bestaat, want dat is de Griekse vertaling van het woord wereld, zoiets heeft meegemaakt. Dat wil zeggen dat hoe erg ook alle voorafgaande oorlogen en rampen zijn geweest, dat niet vergelijkbaar is met de periode die dan zal aanvangen. Wat ik al eens eerder in dit verband heb gezegd, is dat de Tweede Wereldoorlog, hoe erg die ook is geweest, kinderspel is bij de toekomstige grote verdrukking. Goed, de grote verdrukking is in het Grieks megas thlipsis. Iemand met een beetje taalgevoel haalt in ieder geval uit het Griekse woord megas ons woordje mega. Dat betekent groot. Thlipsis betekent druk. Druk zoals in iets onder druk zetten en de druk opvoeren. En niet van ik heb het zo druk. Dat is niet de goede vertaling. Die druk, thlipsis, wordt in de vertalingen gebruikt voor ellende, verdrukking, vervolging, lijdend, benauwdheid. Tot de verdrukking zou je kunnen vergelijken met een zeer strak zittend korset. Niet dat ik daar nou persoonlijke ervaring mee heb overigens. Maar u kent vast wel een film waarin een vrouw wordt vastgesnoerd in een korset. Daardoor komt er veel druk op de borstkas en wordt het ademhalen bemoeilijkt. Dat is die druk waardoor je in benauwdheid komt. Je probeert adem te halen, maar dat lukt bijna niet. Wat je ook probeert, je snakt naar lucht en die krijg je pas als het korset weer wordt losgemaakt. Iemand met een ingeklapte long of zwaar astma zal begrijpen wat benauwdheid is. In de grote verdrukking is men dan ook op zoek naar een beetje lucht, zodat men weer op adem kan komen. Dat komt doordat de grote verdrukking zware vervolging met zich meebrengt. Het mooie in deze vergelijking is dat het Griekse woord voor lucht of adem, waar men naar op zoek is, pneuma is, dat hetzelfde woord is voor geest. Er is maar één geest die hen dan kan helpen. En dat lezen we in de enige schriftverwijzing van dit vers, namelijk in Daniël 12, vers 1. En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zal zijn, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Michael is de eerste engel, Judas 1 vers 9. Dat is namelijk de betekenis van aartsengel, eerste engel. En een engel is een gedienstige geest, Hebreeën 1 vers 7. En geest is pneuma, waardoor Daniël 12 vers 1 uitlegt dat de kinderen van uw volk, dat zijn exact dezelfde als uw volk en uw heilige stad in Daniël 9, op adem komen door Michael. Dat maakt Michael, de aartsengel, op zijn minst een type van Christus. Maar zelf heb ik geen enkele moeite mee om te zeggen dat Christus de eerste, namelijk de hoogste engel des Heren is. Maar als dat voor u te discutabel is, is Michael in ieder geval de uitbeelding van Christus. Vanuit Daniël 9 over de 70 weken en hierin Matthäus 24 wordt niet duidelijk dat de grote verdrukking over de gehele wereld zal komen. Toch is dat wel het geval. Maar dat is een Bijbelstudie op zichzelf. Heel in het kort wil ik toch eventjes in dit verband aanhalen Openbaring 3 vers 10. Dat is een brief aan de gemeente dat uitbeelding geeft aan de zeven gemeenten. De zeven gemeenten Klein-Azië zijn de uitbeelding van de hele gemeentelijke periode. Dus dat slaat op onze tijd, deze tijd dat Jezus Christus nog niet is teruggekomen en wij wachten op de opname van de gemeente. In Openbaring 3 vers 10 staat, omdat gij het woord mijne leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. De uren der verzoeking is hetzelfde als de tijdsperiode van de verzoeker. Deze verzoeker zal over de gehele wereld komen en zal volgens Openbaring 12 vers 9 tot en met 12 grote toorn hebben, omdat hij weet dat hij maar een kleine tijd heeft om hen die de aarde en de zee bewonen te verzoeken. Legt u zelf deze twee schriftplaatsen maar eens naast elkaar. En anders dan kunt u ook het op mijn site vinden, eindtijdinbeeld.nl. Bovenaan, daar vindt u EIB Bijbelstudie. Dat betekent Eindtijd in Beeld Bijbelstudie. En daar vindt u de link, de opname in de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Als u die link aanklikt, dan kunt u mijn bevinding over dat vers vinden. Maar goed, we houden eventjes op hiermee en we gaan eventjes weer terug naar Matthäus 24. We houden even vast dat de grote verdrukking begint vanaf wat de Heer Jezus zelf zei, het zien staan van de gruwel der verwoesting in de heilige plaats. Dat was Matthäus 24 vers 15. En dat houden we niet alleen vast, en dat de grote verdrukking volgens andere schriftgedeelten, zoals Openbaring 3 vers 10, spreekt over meer dan alleen uw volk en uw heilige stad, maar komt over de gehele wereld. Dat houden we even vast. En dan lezen we Matthäus 24 vers 22, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Dus de Heer Jezus gaat verder met de grote verdrukking, die volgens andere schriftgedeelten en oudtestamentische profetieën over de gehele wereld zouden komen. Over die grote verdrukking zegt hij dat zo die dagen niet verkort werden, geen vlees behouden zou worden. Waarover spreekt de Heere dan? De Heere spreekt over het behoud van het vlees van de uitverkorenen. Want voor de uitverkorenen alleen zullen de dagen van de grote verdrukking verkort worden. Wat betekent dat dan voor de niet-uitverkorenen? Voor hen gaat dus de grote verdrukking gewoon door. Want de lengte van de grote verdrukking voor de uitverkorenen is 1260 dagen, zoals ik al eerder had aangegeven. Ik haalde toen Openbaring 12 aan, waar gesproken wordt over de vrouw die de woestijn invlucht gedurende de eerste helft van de 70ste week, en waar zij gedurende de tweede helft van de 70ste week een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Openbaring 12, vers 6. De 70ste week is namelijk een periode van 7 profetische jaren van 360 dagen elk. Dus we rekenen uit. 7 maal 360 dagen is 2520 dagen. Dat is ook wat de Heer met zijn hand op de wand schreef in Daniël 5. Hij schreef, en dat lezen we in Daniël 5 vers 25, dit is nu het schrift dat daar getekend is, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene is 1000, Tekel is 500 en Upharsin is 20. Mene wordt 2 keer genoemd, waardoor je krijgt, tel dus op, Mene 1000, Mene 1000, Tekel 500, Upharsin 20. En dat is samen 2520. 2520 dagen, de laatste profetische jaarsweek, zijn de totale lengte niet van de grote verdrukking voor de hele wereld, maar zijn bestemd, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om, waarom? Om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Die 70 weken zijn bestemd voor uw volk en uw heilige stad. Ook Daniël zegt dat het niet gaat om de hele wereld, maar beperkt zelfs nog meer dan ieder ander deze toepassing op de twee stammen, terwijl in de profetie van Johannes, de vrouw die de woestijn invlucht, de uitbeelding is van alle 12 stammen Israëls. Dat gaat over 2 helften van de 70ste week. Dus rekenen we die dagen ook uit. 2520 dagen zijn 1 profetische jaarsweek. 2520 dagen gedeeld door 2 helften is 1260 dagen elk. De uitverkorenen die de Heer Jezus benoemt in Matteüs 24 vers 22 zijn kennelijk in ieder geval dezelfde als die in Daniël 9 worden genoemd uw volk. Dus vanaf de oprichting van de gruwel der verwoesting tot 1260 dagen daarna noemt de Heer Jezus de verkorte dagen voor het vlees van de uitverkorenen. Want de Heer Jezus sprak vele woorden over het laatste moment dat men nog zou kunnen vluchten. Concluderend zouden we moeten vaststellen dat direct na de oprichting van de gruwel der verwoesting de landsgrenzen dichtgaan en zij als ratten in de val zitten, met excuses voor deze vergelijking. Het einde van de grote verdrukking zal een uitkomst, een vluchtweg bieden voor hen die dan nog levend in de stad Jeruzalem zijn. Deze groep noemt de Bijbel een gelovig overblijfsel, maar dit zijn ook dezelfde die hier de uitverkorenen genoemd worden. In Zacharia 14 lezen we hoe deze uitvlucht eruit ziet. Zacharia 14 vers 1. Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad, dat is Jeruzalem, zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten, en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft deszelfde naar het zuiden. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijne bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vlieden, gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen. Dat is de wederkomst van de Heer Jezus. En al de heiligen met u, de gemeente, o Heere. Nu zal ik u proberen te laten zien waarom de dagen van de grote verdrukking voor het vlees van de uitverkorenen al na 1260 dagen stopt. Daarvoor moeten we weten dat overal waar de Bijbel spreekt over de verduistering van zon, maan en sterren, dat al deze profetieën spreken over terstond na de verdrukking van die dagen. Dat lezen we straks in Matteüs 24. Dat is namelijk de komst van de Zoon des Mensen. Maar dat wordt vaak in de Bijbel benoemd als de dag des Heren of de dag van toorn. Of een dag van wraak of van dikke duisternis. En wie opgelet heeft, las of hoorde ook dat Zacharia 14 vers 1 begint met de aankondiging: ziet, de dag komt den Heere. Maar dat is de dag namelijk van de Heere, de dag des Heeren. De reden waarom de grote verdrukking stopt is om de eenvoudige reden dat het land Israël verwoest is. En alles wat daarin is, dood is. Ik ga u drietal voorbeelden geven. Allereerst, Jesaja 24 vers 6. Daar staat als eerste: daarom verteert de vloek het land. En dat gaat over het land Israëls. En die daarin wonen, zullen verwoest worden. Daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden. En er zullen weinig mensen overblijven. En wat overblijft is dus weer dat gelovig overblijfsel, wat ik zo net al noemde. En dan een aantal versen verder, Jesaja 24 nog steeds, en dan vers 23, daar zien we ineens: en de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden als de Heer der Heerscharen regeren zal op de berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. En daar zien we dus de verduistering van zon en maan. En dat lezen we straks ook in 24. Maar dat is hetzelfde als de dag die de dag den Heere komt. Het volgende voorbeeld is Jeremia 4 vers 7 en 8. De leeuw is opgekomen uit zijn haag en de verderver der heidenen is opgetrokken. Hij is uitgegaan uit zijn plaats om uw land te stellen in verwoesting. En uw land is wederom het land van uw volk en uw heilige stad. Uw steden zullen verstoord worden, dat er niemand in woonde. Hierom, God Zakkenaan, bedrijft misbaar en huilt, want de hittigheid des Heren toorn is niet van ons afgekeerd. Hier komen we die andere term tegen, maar dat is allemaal dezelfde voor hetzelfde, namelijk de toorn des Heren, of des Heren toorn, dat is hetzelfde als de dag des Heren, of de wederkomst van Christus. Jeremia 7 vers 33. Dat is het derde voorbeeld. En de dode lichamen deze volks zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijze zijn, en niemand zal ze afschrikken. En ik zal uit de steden van Juda, en dat is uw volk, en uit de straten van Jeruzalem, dat is uw heilige stad, doen ophouden de stem der vrolijkheid en de stem der vreugde en de stem des bruidegoms en de stem der bruid, want, daar komt het, het land zal tot een verwoesting worden. Maar in hetzelfde Jeremia 7, vers 33, daar begon het vers mee met de dode lichamen van dit volk. En die dode lichamen, die komen we straks in Matteüs 24, vers 28 nog tegen. Ik probeer hier dus u mee te laten zien dat 1260 dagen geteld worden vanaf de oprichting van de gruwel der verwoesting. Het stopt voor het behoud van het vlees van de uitverkorenen. Waarom? Omdat het land Israël en de stad Jeruzalem verwoest zullen zijn. En alles wat daarin is, zal dood zijn. En wat niet dood is, dat zal vanuit Jeruzalem kunnen vluchten naar via de vallei Mijnenbergen, zoals in Zacharia 14 staat. Maar dat wat overblijft, dat is dus een heel klein groepje. En dat lazen we ook, hè? In Jesaja 24, vers 6. En er zullen weinig mensen overblijven. Goed.
Melle Velema van de website eindtijdinbeeld.nl.